Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 139, de versen 1 en 14. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. 139, vers 1 en vers 14. Aan u zal worden voorgelezen Handelingen 3, vers 1 tot en met 11. Ik herhaal Handelingen 3, vers 1 tot en met 11. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen naar de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Handelingen 3, de eerste 11 versen. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds, zijnde de 9e uren. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen, welke, Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels vast, en hij opspringende stond en wandelde. En ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. En als de kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 42, vers 1, 2 en 5. 1, 3 en 5. Heigend het de jacht ontkomen. Het derde vers, o mijn ziel, wat buig u neder. In het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor het vervoersfonds van het Lodestein en Hoornbeek College, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte. Handelingen 3, en ik lees daarvan het zesde vers. En Petrus zeide: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Deze geschiedenis gaat eigenlijk over het wonderwerk van de Heer. En dan gaat het vanmorgen over drie eenvoudige punten. In de eerste plaats is dat wonderwerk nodig. En in de tweede plaats heeft dat wonderwerk inhoud. En in de derde plaats heeft dat wonderwerk vrucht. Nodig, vers 1 tot en met 3. Inhoud, vers 4 tot en met 7. Vrucht, vers 8 en 9. De gemeente, we zijn vanmorgen samen om naar Gods woord te luisteren. Preken betekent Gods woord uitleggen en toepassen. Dat is preken. Preken is dus niet een verhaal vertellen wat mij wel uitkomt, wat u graag wilt horen. Maar een dienaar des woords is gehouden om dat woord uit te leggen en dat aan uw hart te leggen. Niet meer, niet minder. En eenmaal in de dag der dagen zal blijken wat God met dat woord heeft willen doen. Ik hoop dat u allemaal bent gekomen om naar dat woord te luisteren. Niet naar de mens, niet naar andere mensen of naar uzelf, maar naar dat woord te luisteren. Want als we afwijken van dat woord, dat vindt de duivel prima. Dat is tot oneer van de Heer. En dat levert ook geen geestelijke winst op voor de eeuwigheid. De Heilige Geest maakt gebruik van het woord. En daarom zijn we gehouden in elke preek dat woord nauwkeurig en eerlijk uit te leggen en toe te passen. In de tweede plaats zijn we samengekomen om een uur van voorbereiding. En moeten we ook de toespitsing maken naar het eigen hart en onszelf de vraag stellen: heb ik nu deel aan de Heer Jezus Christus? En is Hij door Gods genade mijn zaligmaker geworden? Want avondmaal betekent dat we de dood des Heren gaan gedenken. En dat we stilstaan bij de gekruisigde Christus. En dat dat onze roem, dat dat onze heerlijkheid, dat dat de vreugde van ons leven is. Om bij het kruis te staan. Dus om bij een gerechtelijke executie te zijn. En om daarop te wijzen: kijk, dat is nou de enige hoop in mijn verloren leven. Ik hoop dat u snapt dat we dat niet kunnen vanuit ons natuurlijk bestaan. We staan vanuit onszelf niet bij een executie en zeggen: kom, dat is nou iets waar we vreugde, blijdschap, heil en tevredenheid in kunnen vinden. Daar is waar geloof voor nodig. En de ware avondmaganger weet iets van dat geheim in zijn leven. Hoe er nu plaats werd gemaakt voor de gekruisigde. En dat dat het enige is wat overbleef in zijn verloren leven. We hebben onszelf te onderzoeken of wij niet alleen een kerkelijk, maar ook een goddelijk recht hebben om daar aan die tafel volgende week, als God het geeft, de dood van de Here te gedenken. En een week van voorbereiding moeten we onszelf nauwkeurig onderzoeken of we iets kennen van dat wonderwerk van God in ons leven. Of we met die man daar in de tempel kunnen meehuppelen. Want ik lees in het achtste vers: wandelende en springende en lovende God. U hebt allemaal wel eens van die plaatjes gezien van de klaagmuur. Daar hangt een wat gewijde sfeer. Daar zie je die Joodse mannen in die zwarte pakken en met die hoeden op bij die muur staan te bidden. En daar met enig geluid zomaar tegen die muur te prevelen, te bidden, teksten op te zeggen uit het Oude Testament. Soms doen ze ook een briefje in die muur. Maar het is in ieder geval een plek van een zekere stilte. Je moet er ook als man iets op je hoofd doen. En dat zijn allemaal rituelen die daar spelen bij die klaagmuur. In die tempel in de tijd van de Heer Jezus en in de tijd van Salomo, dat was een gewijde plek. Daar liepen de mensen zomaar stilletjes te kijken naar de offers. En dat werd gezongen door de kinderen van Korach. Maar in die tempel, daar liep niet zomaar iemand te springen. En daar liep niet zomaar iemand te jubelen. Lovende God. Dat was een opvallende verschijning in die tempel. Het was eigenlijk een doorbreking van het normale patroon. Wat zou er met die man aan de hand zijn? Misschien iets heel fijns gebeurd in zijn leven. Heeft hij een fijn gevoel? Heeft hij een goudstuk gekregen? Of heeft iemand tegen hem gezegd, waar ben jij een prachtkerel, wat kunnen we met jou veel beginnen? Gewoon nee, gemeente. Als we daarover nadenken, dan wordt er o zoveel gesprongen en gedanst in deze wereld, maar ten onrechte. Hier zien we iemand die springt en die wandelt en die looft, omdat er een wonder in zijn leven is gebeurd, twee wonderen zelfs. Een geestelijk wonder en een natuurlijk wonder. En het hangt in de Bijbel, in de regel, nogal nauw samen. We zien dat wel meer in de Bijbel. We zien dat bijvoorbeeld bij Bartimeus ook gebeuren. Die man kreeg ook geestelijk genade en die kreeg lichamelijk weer licht in zijn ogen. We zien dat ook gebeuren bij, ja, wie al niet in de Bijbel. Waar de Heere komt en zijn genade openbaart, daar worden dode zondaren levend. Of daar worden Gods kinderen geoefend in de genade Gods. Hier in deze geschiedenis zien we hoe de Pinkstergeest een lamme man weer beter maakt. En als we dan beginnen bij het begin van dit hoofdstuk, dan zien we dat Petrus en Johannes, dus na de uitstorting van de Pinkstergeest, misschien 2 weken later, 3 weken later, we weten niet, een maand later. Ze gaan op naar de tempel, omdat er in de tempel veel mensen zijn. En die mensen moeten ook horen van de komst van de zaligma en van de Heilige Geest en wat er gebeurd is op de Pinksterdag, hoe God mensen bekeert. En daarom gaan die mannen op de tijd van het gebed, 3 uur 's middags, naar de tempel. Om daar te vertellen aan het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En daar aan de poort, een van de poorten, de schone, de Nicanorpoort waarschijnlijk, een speciale poort die uitblonk in zijn vorm en in zijn schoonheid. Daar zijn ze bezig om een kreupele man neer te leggen, een lamme man. Ze zijn er net zo mee bezig, het is middags 3 uur. En het is de bedoeling, dan gaan allemaal mensen in die tempel en die mensen die hebben gebeden, die gaan bidden en dan bidden en goede werken. Dan leg je daar een lamme man neer en dan gaan de mensen misschien wat extra's geven aan die man om hun geweten te sussen of weet ik wat meer. En daarom leggen ze die man daar neer. Die man die is trouwens al oud, want we lezen in hoofdstuk 4 vers 22 dat die man 40 jaar is. Hoofdstuk 4 vers 22, want de mens was meer dan 40 jaren oud aan welke dit teken der genezing geschied was. Teken der genezing. Dus niet alleen genezen, maar ook een teken. En dat betekent een krachtig werk Gods. Een sprekend werk Gods. Die man die ligt daar, kreupel, wordt er neergelegd om te bedelen. Mocht wel niet in Israël, maar het gebeurde toch. Er gebeurden wel meer dingen in die tijd die niet mochten. De hoge priester mocht ook niet benoemd worden door de Romeinen. Het gebeurde toch en naar de een kwam de ander. Naar Annas kwam Caiaphas enzovoorts. Trouwens, de priesters die waren lid van de secte der Sadduceeën en die geloofden helemaal niet in het bestaan van engelen enzovoorts. Mocht natuurlijk niet, maar gebeurde wel. En zo vaak in deze wereld, ook in de kerk trouwens. Allemaal dingen die niet mogen, maar die wel gebeuren. Toen al en nu nog. Die man ligt daar in de tempel, neergelegd. En dan komen je Petrus en Johannes voorbij die poort en ze zien die man. En die man die bidt om een aalmoes, om een gift, dat hij iets mag ontvangen. En dan kijkt Petrus hem strak aan, nadrukkelijk aan, staat er in de grondtekst. Dus u ziet dat voor u, die man die is daar net neergelegd, Petrus en Johannes komen bij. En Petrus gaat zo weer stilstaan en die gaat die man zo, een minuut misschien, nadrukkelijk aankijken. Is heel stil. Zo staat dat in de grondtekst. Kijk Petrus die man zo nadrukkelijk in zijn ogen. En wat gebeurt er dan? Nou, dan komt er in het leven en uit het hart van die man iets naar boven. En dat verwoordt Petrus in vers 6. Zilver en goud. En in vers 5. Verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En de kanttekening, merk op, dat is enige aalmoes. Dat moeten we dus even weten. En Peter zit er zo'n minuut naar die man te kijken. Stil. En in het hart van die man komt een verlangen. En dat verlangen van die man is een aalmoes. Misschien krijg ik wel wat. Nou, dat is die man. Is het een bekeerde man? Nee. Is het een gelovige man? Nee. Het is een natuurlijk mens. Een mens zoals wij allemaal van nature zijn. Dat is die man bij de schone poort. Laat ik eens wat verder ingaan op het leven van die man. 40 jaar oud. En het eerste wat ik dan noem, dat zijn de vele voorrechten die die man heeft ontvangen. Want onwillekeurig zouden we geneigd zijn om de Bijbel te lezen. Het gaat over een kreupele man, een zielige man, een stakker die er ligt bij die poort. Die kan niet werken, die kan heeft geen eten, hij moet bedelen enzovoorts. Dat is waar, daar komen we in het tweede punt zo nog wel op. Eerst is de voorrecht. In de eerste plaats. Toen hij geboren werd, werd hij na 8 dagen besneden. Want alles wijst erop dat het een Joodse man is. En die mocht ook alleen maar op die plek liggen. Daar mocht geen heiden liggen. Een Joodse man. Besneden. Dus het is een kind van het verbond. Waar God bijzondere bemoeienissen mee heeft. Al 40 jaar lang. Dat is 1. Goed onthouden hoor. Als God ons laat dopen, dan heeft hij bemoeienissen met ons. En dan wandelt hij ons na en dan zondert hij ons af. We gaan er vanmiddag weer bij stilstaan. Een heel groot voorrecht. Tweede plaats. Die man is waarschijnlijk ook godsdienstig opgevoed. Want er waren natuurlijk veel plekken om te bedelen. Je kon aan de stadspoort gaan bedelen. Je kon er op een straat gaan bedelen. Maar zijn familie brengt er in de tempel bij de schone poort. Ze vonden kennelijk die tempel toch wel belangrijk. En alles wijst erop dat die man dus van kinds af aan heeft gehoord van het boek Leviticus. Misschien meegenomen is door zijn ouders naar de synagoge. Dat hij gehoord heeft van de grote wens onder Israël dat eenmaal de Messias zou komen. En dat de Messias alles weer goed zou maken. En dat er in de profetie van Jesaja staat dat als de Messias komt, dan zal de kreupele weer springen als een hert. Dat wist hij. Dat Messias verlangen, dat had hij van huis uit meegekregen. Tweede. In derde plaats. Het gaat nog steeds over die voorrechten van deze man die daar ligt bij de schone poort. Die man die ligt daar in de volheid des tijds. De Heer Jezus is vaak in de tempel geweest. En van de Heer Jezus wist iedereen. Heeft het armen het evangelie verkondigd. Melaatsen gereinigd. Kreupelen genezen. Doven weer doen horen. Blinden weer doen zien. En de Heer is daar langs gelopen. En toen lag die man er ook waarschijnlijk. Wat heeft die man toen gedaan? Nou, niet geroepen zoals Bartimeus. Want als een zondaar roept en de Heer komt voorbij, dan staat de Heer stil. Dat weten we uit Jericho. Dat was een jaar daarvoor gebeurd in Jericho. Bartimeus ging roepen en dan stond de Heer stil. En er liep zoveel te meer. De Heer wandelt daar. En die man had niet geroepen. De Messias was gekomen. Had niet eens nodig. En dan nog iets. De Heilige Geest was uitgegroeid. Heel Jeruzalem wisten van 3000 mensen bekeerd. Die stad die was in rep en roer. De Emmersgangers zeggen dat er in heel Jeruzalem van die dingen werd gesproken. man. Hij ligt daar nog steeds bij die poort. Het enige verlangen is een aalmoes, een stuk, een goudstuk, een zilverstuk. Gemeente, alle voorrechten, en ik zou nog een poosje door kunnen gaan, hebben die man geen stap dichter bij God gebracht. Integendeel. 40 jaar oud. 40 jaar door Gods goedheid omringd. En nog steeds een dode zondaar. Nou, pas dat nou eens toe op uw eigen leven. Het is nou niet nodig dat er een wonder Gods gebeurt in het leven van die man. Want dan blijft hij daar gewoon liggen hoor. Dan gebeurt er echt helemaal niks. De zegen die die man heeft ontvangen. En die kennelijk tot hiertoe niks hebben uitgewerkt. De tweede plaats, de slagen die die man heeft gekregen. Laten we daar ook eens een poosje bij stilstaan. Want daar is ook wel wat van te leren. Je komt wel eens de gedachte tegen dat slagen een mens kunnen verbreken. En dat mensen zeggen, ja, toen ging het zo moeilijk in mijn leven en toen wist ik niet hoe ik weer verder moest en toen ben ik bekeerd. Dat kan. Dat kan een aanleiding zijn. Maar gemeente, slagen kunnen een mens ook verbitteren. En kunnen een mens ook meer en meer verharden. Dat kom je in de Bijbel ook tegen. Nou, dat zie je hier bij die man ook. Want hij heeft wel een ellendig leven achter de rug. Wat is er dan zoal gebeurd? Nou, vanaf zijn geboorte is hij kreupel. En als je dan die kreupelheid van die man een beetje bekijkt, dan moeten we dat natuurlijk niet benaderen vanuit onze moderne tijd, waarin we ontzettend veel hulpmiddelen hebben voor ook mensen met een gebrek. Maar dan moet je dat benaderen vanuit de tijd waarin deze geschiedenis er is. Hoe was het toen met mensen die lam en kreupel waren? Die hadden niet zoveel hulpmiddelen, integendeel. Vaak stierven die mensen al op heel jonge leeftijd, waar die waren niet eens geschikt om voor zichzelf te zorgen. Daar moest de familie voor zorgen. Nou, die man is kreupeld. Dat komt dan langzamerhand zomaar in zijn leven openbaar. Dat weet u, een kind wordt geboren. Dat kan natuurlijk niet gelijk lopen. Kindje wordt 2 maanden, 3 maanden, 5 maanden. En dan zegt vader, kom joh, ga staan. Dat gaat niet. 7 maanden, lukt niet. Kindje blijft maar liggen. Het kindje gaat niet lopen. Het kindje blijkt kreupel te zijn, lam. Wat heeft dat een stempel gezet op zijn jonge leven? Hij kon dus niet mee naar de synagoge zoals andere kinderen mee konden. Misschien heeft die man ook wel niet veel geleerd. Het was zo'n antieke samenleving. Gehandicapte mensen die stonden nou echt niet vooraan in de samenleving. Die kregen lang niet al die mogelijkheden die gezonde mensen hadden. Misschien kon die man wel niet lezen. De meeste Joden konden lezen, maar deze man waarschijnlijk niet. Ja, dat moest ook een gehandicapte man tenslotte met lezen. Maar het was nut daarvan. Wat had je aan zo'n man als die kon lezen? Schrijven? Ik weet niet of hij misschien zoon der wet was geworden. U weet wel, Joodse jongens die werden dan op 8-jarige leeftijd zoon der wet, bar mitzwa. Misschien, het zou kunnen. Ja, zo'n lamme man, zo'n lamme jongen. Van kind af aan heeft die man een hoop ellende meegemaakt in zijn leven. En dan wordt hij wat ouder en de meeste mensen gaan dan trouwen. Krijgt verkering. Want niks blijkt dat die man getrouwd is. Ja, wie gaat dan ook met een lamme man trouwen? Kijk, een huwelijk had in de oudheid ook de betekenis van zorg voor de toekomst. Dat je in ieder geval elkaar kon helpen en bijstaan. En dat je een vrouw had, een man, en het werk kon verdelen enzovoorts. Nou, ja, er is natuurlijk geen vrouw die zo'n man wil hebben. En er is ook geen, ja, dat gaat niet. Dus die man die komt niet tot een huwelijk, krijgt ook geen kinderen. Beetje eenzame man zo, hè. En bovendien moet hij bedelen. En bedelen, dat betekent in de oudheid van genade leven in de zin van de dag naar de dag leven. En soms had je niks. En soms had je 2 dagen niks en soms had je 3 dagen niks. En dan moest je de broekriem wat aanhalen en een beetje broodmager. En er waren er velen die stierven ook van de honger gewoon. Een harde samenleving hoor. Totaal andere samenleving dan onze samenleving. Mensen stierven gewoon van de honger, lagen dat te sterven op straat. En geen mens keek er naar om. De Jezus heeft dat nog heel treffend gezegd in de gelijkenis van de arme man en de rijke arme Lazarus en de rijke man. Nou, er werd af en toe een beetje brood naar die man gegooid en verder voor de rest stierf hij eigenlijk van de ellende. Zo was dat in die samenleving. Dus die man die heeft heel wat klappen gehad nou die 40 jaar. Zijn familie zorgt daar nog wel en zijn familie legt hem daar wel voor de poort. Maar denk nou niet gemeente dat hij daar in een mooi pak zit en dat hij daar op een stoel zit en dat hij daar allerlei dingen heeft. Dat is een straatarme man met een heel triest en droevig leven achter zich. En waar heeft hem dat nou gebracht? Nou, geen stap dichter naar God toe. Het is nog steeds de man die als Peter hem een minuut aankijkt, denkt hoe groot zou dat zilverstuk of dat goudstuk zijn wat ik krijg. De voorrechten hebben hem niet dichter bij God gebracht en de slagen hebben hem ook niet dichter bij God gebracht. En die slagen zijn hard geweest. Gemeente, daar heb je nog een beeld van de mens. Als God niet ingrijpt, dan ligt die man daar en dan blijft hij daar liggen. En dan gaat hij zo en vergeef me dat ik dat nou zo cru zeg en misschien een beetje hard zeg. Ik bedoel dat verder niet hard, maar dan gaat hij zo bij een tempeldienst en bij een verkondigde zaligmaak voor eeuwig verloren. Dat is die man. Dat is die man. En dan is het er nog geruster bovendien. Voelt u dat er een ingrijpen Gods nodig is? Want anders gebeurt er echt niks in deze man. En zo is het vandaag nog, gemeente. En hou me de goede, ik ga niet zeggen dat u op de minuut nauwkeurig moet weten wanneer dat nou precies allemaal gebeurt in uw leven. Dat zeg ik niet. Maar er is een ingrijpen van Gods wegen nodig. Want anders blijven we daar gewoon liggen bij die tempel. En onder de voorrechten en onder de slagen komen we geen stap dichter bij God. Het komt niet uit de mens. Ben u dat nou met me eens? Wil u daar nou ook voor vallen? Ook in de week die voor ligt. Dat als het nou uit uzelf komt en uit mij moet komen, dan is het een hopeloze zaak. Heb u daar ook al eens naast gelegen, naast die man? Want nou is er natuurlijk een volgende vraag. Als dan God ingrijpt en als dan Peter en Johannes langs en als Peter naar die man kijkt, gebeurt er dan? Ik zei al, Peter heeft zo langdurig naar hem staan kijken. Ziende op ons. Gemeente, laat ik dan, en dan maak ik het ietsje ruimer. Gewoon dat u dat kunt onderzoeken de komende week. Wat gebeurt er nou als God ingrijpt in de mensenleven? Dat kan gebeuren als je 20 bent, of 25, of 30, of 40, of 15, of 10, of... Het is aan leeftijden niet gebonden. Het is wel aan zaken gebonden. Dan gebeurt er iets. De schrift zegt, dan werd het hart van Lydia geopend. En hier in dit gedeelte dan... Nou, gebeurt er een wonder in het leven van die man. En hoe weet u nou of dat wonder in uw leven heeft plaatsgevonden? Hoe begint dat dan? God ingrijpt. Een paar dingen noemen, puntjes die u dan van de week zo wat kunt overdenken vanuit uzelf, vanuit het woord. In eerste plaats dat God ingrijpt, stilzet, wederbaart. Dan leert een mens dat hij daar ligt en dat hij God kwijt is. en God niet kan missen. Ja? God kwijt. Zonder God. Ik kan niet zonder God. Ja, dat wordt dan een realiteit, hè. Dan gaan de afgoden de deur uit. Dan gaan de mensen de deur uit. Want u hebt met God te doen. Kan je wat met God te doen? De God van de Bijbel, hoor, niet de God van onze fantasie. Je hebt ook een God van de fantasie, de lieve God, de fijne God, de aardige God en de strenge God. Nee, de God van de Bijbel. Met die God al realiteit in ons leven. Geen dat woord spreken. Dat weet de mens echt van, hoor. En ik bedoel dat niet vervelend, maar daar hoeft hij ook geen boekje bij te hebben. Daar hoeft hij ook niet zeggen, nou dan moet ik gauw even opschrijven, want dan vergeet ik dat weer en zo. Nee. He, dan is dat de majesteit van dat woord, van dat spreken, God, en dat achtervolgt je. En dat veroordeelt je. Zo begint dat meestal. Dan ben je God kwijt. Je kunt God niet mis. Tweede plaats. Nog een puntje. Ik wil even bijdoen. Kijk, die man die ligt daar heel rustig. Ja, is al 40 jaar zo. Of 40, nou, 20 jaar of 25. Ik weet niet. Ik heb ze er gebracht. Dat is het patroon van zijn leven. Ja. Als God ingrijpt. En dat moet u ook eens onthouden. Hè? Dan wordt de rust u opgezegd. Dan liggen we daar niet meer zo rustig bij die tempel. En de rust opgezet, dat is een staande uitdrukking. Je hebt de rust van het kerkhof, je hebt de rust van de godsdienst, je hebt de rust van de wereld, je hebt de rust van weet ik veel wat allemaal, van de optelsommen. Als God in ons leven komt, dan zijn we de rust kwijt. Want dan moet ik sterven. Ik kan niet. Het kan niet. Toch moet het. Ga door de week naar de kerk en zondags. Ga lezen de Bijbel. Het is wel waar, maar is het ook voor mij waar? Een oude uitdrukking, zal ik in de Bijbel trouwen. Dan heb je geen rust voor het hol van je voet. Sommige mensen, nee, maar dat is niet van jou, dat is van God. Zeggen sommige mensen tegen iemand die met wat overtuiging is. Dan denk je, nou, die man weet ook niet beter. Wat heb je er aan als mensen dat zeggen? Maar van God zelf weet. Of tweede gemeente, hè. Komt er een onrust in je leven. Die kan alleen door God worden opgelost en beëindigd. En door niemand anders. En in de derde plaats, dat wil ik er nog even bij doen, want dan ga ik naar mijn tweede gedachte. Dan wordt het heel persoonlijk. Kijk, er lagen misschien wel meer kreupele mensen daar in de tempel. En zeker in Jeruzalem. En die man die heeft niet gedacht, nou die andere kreupele man en daar een kreupele man. Als God in ons leven komt, dan zitten we niet voor iemand anders in de kerk, hoor. Dan zitten we alleen nog voor onszelf in de kerk. En dan loop ik met mijn ziel over de wereld. En dan gaat die vraag klemmen in mijn leven. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan heb ik met niemand anders iets te maken. En ik bedoel dat vooral in waarschuwende zin. Want je hebt een heleboel mensen. Die voortdurend bezig zijn met... Dat is te licht, dat is te zwaar, dat is te breed, dat is te kort. He, die en die. Moeten we dan alles maar over... Nee, natuurlijk niet. Als God in ons leven komt. Gemeente, sta ik persoonlijk voor die God. En met niemand verder wat te maken. Al die anderen, ach, die zullen best zalig kunnen worden. Maar ik word ik het nou. met mijn vroomheid, met mijn godsdienst en wat niet al meer. Men valt alle u uit handen. Of vluchten. We kunnen nergens heen. Dus onthouden die puntjes gewoon. Als God naar zo'n dode zondaar, God moet daar naar omzien. Hè? En als God omziet, wordt God een realiteit. Wordt de rust nu opgezegd. Dan zit u vanmorgen persoonlijk te luisteren in de kerk. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Meestal gaan we samen zingen, dat doen we. Psalm 51, het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is en wat er verder volgt. Tweede plaats, de inhoud van dat wonder, dus de noodzaak, hè, wonder bij God vandaan. De tweede plaats, de inhoud, en dan zien we in vers 4 hoe Petrus die man aankijkt, dus heel nadrukkelijk. Zie op ons, hij kijkt hem aan en Petrus zegt iets. De tweede plaats, en dat is wel opmerkelijk wat er in vers 6 staat. Het eerste kunnen we misschien wel een beetje begrijpen. Zilver en goud heb ik niet. De apostelen hadden natuurlijk ook geen breed inkomen en zo. En allemaal zilver en goudstukken. Trouwens, daar had ook niet veel belangstelling voor. Dan staat iets anders wat Petrus wel heeft. Maar hetgeen ik heb. Heeft Petrus dan de beschikking over de genade? Is die de paus geworden of zo? De paus in Rome die zegt, ik heb de genade en ik deel dat uit. Is die een soort paus geworden? Maar natuurlijk niet, dat begrijpt u ook wel. Maar wat heeft Petrus dan? Hij heeft een opdracht. Om het evangelie te preken. En Paulus die zegt in een van zijn brieven dat hij een uitdeler is van de menigelei genade gods. En dat staat hier ook, hetgeen ik heb. Ik heb van mijn zender een opdracht ontvangen, namelijk om dat evangelie bekend te maken, om dat evangelie aan andere mensen te preken, dat heb ik ontvangen. En hetgeen ik heb, dat schenk ik u, dat deel ik uit. En dan in de naam, een bijzondere uitdrukking, dat betekent dus hier niet in opdracht, in eerste plaats. In de naam, dat betekent in gemeenschap. Als we vanmiddag dopen hebben, dan gaan we ook kinderen dopen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. En dan wordt het in het Grieks vooral bedoeld, ik breng u in gemeenschap met de drie-enige God. Ik breng u in die richting. Dat is het Griekse woord, eis. In de richting van. In de naam. En dus ik heb die opdracht ontvangen, ik heb die gemeenschap en dat geef ik u. In de tweede plaats, dat genezingswonder. Dat is in vers 6, staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Dat geef ik u. Petrus is aangesteld als een bedienaar van het evangelie. En dan mag hij uitdelen. In de derde plaats zien we dan in vers 7. Hoe Petrus hem ook bij de hand grijpt. Hè, pakt die man vast en richt hem op. En hoe er dan in vers 8 een wonder gebeurt. Een genezingswonder. En hij opspringende terstond wendde en ging met hen in de tempel. Nou, hij stond. Wat gebeurt er in het leven van die man? Nou, er gebeurt niet zozeer iets met zijn benen. Want u weet allemaal wel, lopen en zo, dat doe je in eerste plaats met je hoofd en met je zenuwen. En lamme mensen, die benen zijn vaak wel in orde en die spieren en die pezen, maar dat zit vaak in de zenuw, geblokkeerde zenuw, iets in je hoofd, dat is niet goed. En er gebeurt dus een groot wonder in het hoofd vooral van die man, God grijpt in. En dan gaat hij onmiddellijk wandelen en lopen. Zijn evenwichtsorgaan komt onmiddellijk tot ontwikkeling. De andere hersencellen komen tot ontwikkeling. En die man kan van het een op het andere. Men kan nu lopen, springen, wandelen enzovoort. Wat een kind dus jaren over doet, dat kan die man in één keer. En daarmee wil de Bijbel onderstrepen dat het hier echt om een wonder gaat. Dus om een ingrijpen van Gods wegen. In zijn hoofd, in zijn hersenen. En dat heeft gevolgen voor zijn benen. Daardoor kan hij lopen. Er gebeuren in dit gedeelte twee dingen eigenlijk. A. Die man wordt van dood levend. Levend gemaakt. En in de tweede plaats, als gevolg daarvan, krijgt hij ook een gezond lichaam. En wandelt en springt hij in de tempel. En dan gaan we in onze tweede gedachte ook even een paar dingen na. Uit dit gedeelte. Hoe komt dat nou dat die man daar door de tempel loopt? Komt dus niet door een dokter, een aardse dokter. Komt ook niet alleen door het woord van Petrus. Maar dat zit vast op die woorden in de naam van Jezus Christus. Hoe wordt een zondaar levend? Hoe ontvangt een zondaar heil? Gemeente, dan komen we bij de kern van de Bijbelse boodschap. Dan komen we bij de kern van het heilige avondmaal. Dan komen we bij de kern van de zaligheid van arme zondaren. En dat ligt in de persoon van de midden en de geloofsgemeenschap met hem. Nergens anders door. En als het nou gaat over dit, dan wil ik daar even een paar dingen over zeggen, over die inhoud van die tweede gedachte, die man daar loopt en springt door de tempel heen. Dat die zaligmaker, die in het Oude Testament is beloofd, in de volheid van de tijd is gekomen, die geboren werd in Bethlehem, die gekruisigd is aan het kruis van Golgotha, en die is ten hemel gevaren en vanuit de hemel de Heilige Geest heeft gezonden. Die zalig maken, de enige naam is onder de hemel door de welke wij moeten zalig worden. Er is geen andere weg en er is onder de hemel geen andere naam. Dat leert ons de Bijbel overduidelijk. En dan ga ik eerst even noemen een paar dingen waar je in een week van voorbereiding misschien op gaat leunen en steunen. En dan moet je gewoon vanaf, elke keer opnieuw. De een zegt, ik heb toch een goede opvoeding. Dat is mooi. Kunt u God niet mee ontmoeten? Een ander zegt, ja, maar ik mag toch dingen doen, naar de kerk gaan, en eens een goed boek lezen, en eens wat bidden. Hé, toch ook niet van jezelf? Nou, dat is mooi, maar het is niet genoeg. Ik zou zeggen, ga er maar mee door. Maar onthoud één ding, u komt er de hemelpoort niet meer binnen. Echt niet, gaat niet. Echt niet. Ja, maar zegt u, de mensen die vinden ook wel dat ik bekeerd ben. En een ouderling heeft dus tegen me gezegd, ga jij nou ook maar aan het avondmaal? Want ja, als ik het zo hoor. Dacht u nou werkelijk dat u straks met een ouderling de hemelpoort binnenkomt? Trouwens, nog even iets verder. Waar gaat het volgende week nou eigenlijk om? Had ik met Evert van Dijkhuizen ook nog zo'n poosje gezegd, tut u nog leden gesprek over. Er zijn een heleboel mensen die zijn, maar mag ik nou wel of niet deelnemen aan dat avondmaal? Dat is dus een beetje de grootste vraag in hun leven. Dat is natuurlijk helemaal de belangrijkste vraag niet, gemeente. De belangrijkste vraag is, ken ik die zaligmaker? Is hij in mijn leven de grootste en de eerste en de belangrijkste geworden? Daar gaat het om. En dat moet ons leven stempelen. Dat we hem in zijn schoonheid, in zijn gewilligheid, in zijn dierbaarheid, in zijn heerlijkheid hebben ontmoet. En dat hij ging schitteren voor het oog van mijn ziel. En dat ik in mezelf niets anders tegenkwam dan vuilheid, dan ongeloof, dan dwaasheid en blindheid. En dat in die verlorenheid en die blindheid er een boodschap heeft geklonken van een zaligmaker in de kribbe en een zaligmaker aan het kruis. Van de enige naam onder de hemel. En dat er in mijn leven plaats werd gemaakt voor deze middelaar. En wat betekent dat nou plaats maken, gemeente? Dat God een mens alles wat hij denkt te hebben afpakt en niks overhoudt. Zodat hij neerzinkt op dat ene fundament wat in Sion is gelegd. En dat hij daar alleen maar veilig is. Dat daar alleen maar schuldvergiffenis is. Dat daar alleen maar behoud is van de vorst der duisternis. Daar alleen maar de dood vanaf, de wet vanaf vloek is ontwapend. En dat daar alleen maar de dood is overwonnen. En alleen daar maar het licht is in de duisternis. Dat er een Christus in deze wereld kwam. En dat hij wandelde in deze wereld als die enige naam door welke wij moeten zalig worden. En als die zaligmaker zich voor het eerst in je leven openbaar, net als bij die kreupele man, gemeente, nou dat. Ja, wat ging die man nou doen? Hij liep daar als een dwaas door de tempel. Hij liep te springen en te loven en te roepen. En de mensen zeiden, man doet toch eens wat kalle man doet, is normaal. Nee, dat deed hij niet. Want er was iets gebeurd in zijn leven. Ja, zijn benen waren weer gezond. Nee, er was van binnen in zijn hart iets gebeurd. Het zicht gekregen op die zaligmaker, op die persoon van de middelaar. En dan staat hier in de Bijbel, Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. Jezus, dat betekent verlosser, zaligmaker, redder. En Christus, dat betekent hij onderwijst. Dat is zijn ambtsnaam, de Messias. Als profeet onderwijst hij, als priester verlost hij en als koning regeert hij. En dat nou die zaligmaker zich over hem, die arme stakker daar bij de poort van de tempel, heeft ontfermd. In de eerste plaats vanwege Gods verkiezend welbehagen, dat zit er altijd achter. In de tweede plaats vanwege de liefde van Christus. En in de derde plaats door de werking van de Heilige Geest. Dat nou in Christus de drie-enige God naar deze persoon, naar deze man heeft omgezien. En dat buiten de Christus voor hem niks geen waarde heeft. Werd hij zo al, en dat is het eerste punt van overdenking, in uw leven voor het eerst of opnieuw geopenbaard. Dat is niet iets wat we met ons verstand kunnen rondredeneren. Dat is ook niet iets wat zeer vanzelfsprekend is. Zo van, ja, daar ben ik wel aan toe, dacht ik zo bij mezelf. Nou, dan ben je nog een heel ver van verwijderd. Want als die zaligmaker zich openbaart, mensen, nou, dat, ja, hoe is de toestand dan van die man? Nou, die ligt daar in zijn zonde en in zijn vuilheid op de grond. En God zoekt die man op. En God zoekt een zondaar en een zondares op. En dat doet de Heer door zijn woord. En door dat heilig evangelie. En er is niet een evangelie in het algemeen. En dat vind ik een moeilijk punt. Ook vandaag de dag. Hè? Ja, toen mocht ik geloven. Ja, maar werd het nou concreet? Ik bedoel dit. Ging dat woord in ons leven veroordelen? Dat is de wet. We hebben het net over gehad, maar nu ook. Ging dat woord concreet bevrijdend spreken in mijn leven? En heb ik vanuit dat woord die zaligmaker aanschouwd? Of niet? Maar kijk, gemeente, dat gebeurt niet in een droom. Dat gebeurt ook niet omdat we er aan toe zijn. Maar dat gebeurt nou als een openbaring van Gods wegen. Hebben we die middelaar. Misschien met een zwak geloof, misschien met een wat sterker geloof, misschien met wat meer toe-eigening en wat minder toe-eigening. Dat weet ik allemaal niet, dat kan allemaal verschillend liggen. God gaat met ieder zo zijn eigen weg. Maar hij voor het eerst en opnieuw afdaalde in uw leven. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ja. De Bijbel vergelijkt dat bijvoorbeeld met een huwelijk. Misschien ben u getrouwd. Weet u nog toen uw vrouw voor het eerst ontmoette? Dat weet u wel, hè? Vergeet je nooit meer. Dat je er zag staan. Je hele harde huid ging naar die aardse persoon. Nou, zo is het ook in het geestelijke. Dan rijst hij op vanuit het woord. Dan staat hij daar met uitgebreide armen. Is er ook gewilligheid. Dan zegt hij heel persoonlijk tegen een zondaar en een zondares. Zie, ik ben met u. Ik ben nu gekomen. En gemeente, het zijn dingen, ja, verder kan ik niet komen natuurlijk. En verder kan ik het ook niet helder maken. Als hij zich in de nood van uw leven openbaart. In zijn woord. En het evangelie van de persoon van de middelaar. Gestalte krijgt. Voor uw ziel. Dan wordt hij in de tweede plaats. Ook door het geloof, door het geschonken geloof, aangenomen. Nog even terug naar het huwelijk, een mooi beeld wel, wat de Bijbel gebruikt. Je ontmoet voor het eerst die vrouw waar je later mee trouwt. Je bent helemaal, je hebt liefde op het eerste gezicht, je hebt liefde geleidelijk, maar dat is de vrouw van je leven. Je bent er niet getrouwd. Hey, dat moet nog wat gebeuren natuurlijk, dat begrijpt u ook wel. En de huwelijksdag, dan geef je elkaar de hand. Nou, voor altijd bij elkaar. Je hoeft niet aardse. Je hoeft ook in het geestelijk. Eerst gaat die zaligmaker zich eens wat vertonen. Stelt hij zich voor in zijn gewilligheid. In zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn dierbaarheid. Openbaart zich. Dan komt de Heilige Geest. Die eerst overtuigd, het net over gehad. Die ontsteekt het ware geloof. En wat doen dan dat ware geloof? Nou, dat is die bedelaarshand. En met die bedelaarshand wordt dan die gekruisigde Christus aangenomen. Aangenomen. Een drukje van je hart. Wordt met hem verbonden. Die man die wordt aangegrepen. En hij grijpt als waar die hand van Peter. En hij wordt opgegrepen.
aangegrepen. Dat is het werk van het ware geloof. Een geschonken geloof door de Heilige Geest. En het ware geloof is als ware die lege handen. Want kijk, van nature, in een geestelijk opzicht zitten onze handen vol met van alles. Met gebeden, bijbeleden, het levenswandelen. Handen vol. En dan moet er allemaal af. En dan gaat het zo. En zo. Dan wordt hij altijd leeg. Dan legt de Heilige Geest in die lege geloofshand te zalig maken. En wordt hij aangenomen. En dan zingt je ziel gemeen. Hier wijt mijn ziel. Met een verwonderend oog. Dan moet ik het hooglied maar lezen. Wat er dan allemaal gebeurt. Die persoon van de middelaar. Het ware geloof wordt geuit voor het eerst. En opnieuw. Ik las vanmorgen in mijn dagboek. Over het lieflijke leunen op mijn liefde. Leunen op hem. In verdriet. Leunen op hem. In alle raadsels van het leven, leunen op Jezus. In alle vragen van het leven, ook als het gaat over de toekomst, als het gaat over de omstandigheden, leunen op die ene zaligmaker, in wiens lippen genade is uitgestort. Nou, dat was nou mijn tweede, de inhoud. En bij de inhoud dus twee dingen. A, de openbaring van de persoon. En de eigening van die persoon door het ware, door het geschonken geloof. Drie puntjes om over na te denken. 1. Werd hij in ons leven geopenbaard? 2. Ken ik die oefeningen van het oprechte geloof waardoor ik hem heb aangenomen? En 3. Is dat gefundeerd in de schrift? Dat zijn de drie dingen die u me over nadenkt. Ook voor mezelf. Want echt gemeente, uw dominee kan ook niet zeggen, omdat hij nou zo lang al dominee is en een beetje kan preken en weet ik veel wat. In de schrift. In de belofte van het evangelie. Daar ligt de garantie en de zekerheid. Voor het aangevochten hart. En dan naar de derde gedachte. Ik heb net al een beetje gezegd, die man die loopt daar dan op het tempelplein rond. En het verwekt nogal wat opschudding, want er komen allemaal mensen naar die man toe. En de een die zegt, wat is er met jou gebeurd en waarom lig je daar niet meer aan die poort? Is er misschien een dokter langsgekomen die gezegd heeft hoe je dan wel kunt lopen? Heb je therapie gehad of zo? Nee, natuurlijk niet. Wat is er dan gebeurd? Nou, er is een wonder gebeurd. En dat die man... En moet eens even op de woorden letten, hè. Vers 8. Hij springt op. Van blijdschap, zegt de kanttekenaar. Vanwege zijn volkomen genezing. Springt op en dan gebeuren er een paar dingen. Dan loopt hij te wandelen, dan loopt hij te springen en dan gaat hij God loven. Laten we met het laatste beginnen. God loven, dat is God prijzen, dat is God dankbaar zijn. God de mens bekeert, dan gaan er drie dingen gebeuren in zijn leven. A, hij leert zijn ellende kennen. B, hij leert de verlosser kennen. En C, hij wordt oprecht dankbaar. En wat is dankbaarheid? Dat is leven tot eer van God. Heel eenvoudig. En wat is leven tot eer van God? Dat is gehoorzaamheid aan de geboden. Dat is een intens gebedsleven. Dat is getrouw komen onder de bediening van het woord. En dat is dat ons hele leven gestempeld wordt door wat God in de Bijbel zegt. Bijvoorbeeld in Psalm 119. Nou, wordt ons leven daardoor gestempeld? Gaan we door de week graag naar de kerk? Komen we ook in de kerk als er Bijbellezing is? Gaan we ook naar Gods huis en lezen we in de Bijbel en krijgen we ook onderwijs uit de schriften? En als we aangesproken worden op de 10 geboden, zijn we dan ook gehoorzaam en gewillig om dan naar al die geboden van God te leven? Krijgt dat leven der genade handen en voeten in ons leven? Want gemeente, ik kan uw hart niet, u kent mijn hart ook niet. En de Heer Jezus heeft in de bergreden, de boom wordt uit de vrucht gekend. Kijk maar naar de vrucht. Kijk maar of iemand leeft en wandelt naar de geboden. God, leg dat maar aan als maat. En er is niemand die dat volmaakt kan doen, maar het is wel een diepe begeerte om niet zomaar naar een enkel gebod, bijvoorbeeld het zesde gebod, doodslag, nou ja, dat doen we dan niet aan mee. En het zevende gebod, nou een beetje misschien, maar nee. Om te gulle verlangen om naar al die geboden te leven. Niet dat een soort wettisch beginsel, nee, gewoon omdat de Heere dat waarde. Lovende God. Dat is één. Tweede plaats. Wandelen. Wat is wandelen? Nou, ik wandel door de kerk, ik wandel hier rond en ik wandel onder de mensen. Waarom ging die man wandelen? Nou, die man die ging op dat tempelplein wandelen om tegen iedereen te vertellen wat er met hem gebeurd was. Dat hij daar jarenlang bij die poort heeft gelegen en dat koning Jezus en de God naar hem hebben omgezien. Dus als er een wonder gebeurt in ons leven, dan willen we dat graag aan onze medemensen vertellen. Dan komt er ook gunning in ons hart. Dan komt er ook ruimte in onze ziel. En vandaar dat die man dan maar wandelt op de tempel. Want er waren een hoop mensen. Een hoop mensen die naar die offers gingen. Een hoop mensen die dachten dat het Messias nog moest komen. Maar mensen, de Messias is al gekomen. Kijk maar naar mijn benen. Kijk maar wat er met mij gebeurt. De Heer Jezus in mijn leven komt. Hij is de hoogste en de enige Salem. Die man die jullie gekruisigd hebben, dat is de middelaar. En dat is de Messias. Hij is gekomen. Nou, sommigen hebben die man gaan aankijken en dan dachten van, die is niet goed wijs. En anderen hebben gedacht, wat is het met die man los? Misschien door dat wonder ook een beetje raar geworden in zijn hoofd en zo. Ja, dat krijg je allemaal hoor. Als God je opzoekt, dan gebeuren hele merkwaardige dingen in je gezin, in je persoonlijk leven, in je omgang met anderen. Dan zijn er sommige mensen die zeggen, nou ja, die man, dat is, ja, ik weet niet. Beetje vreemde man, hij is wel ijver op zijn werk. Hij doet ook zijn werk wel gewoon, maar soms die dingen die hij zegt, nee, een beetje vreemd, een beetje apart. Ja. Ik hoop me graag van die aparte mens. Die graag willen spreken wat er in hun leven door Gods wegen is gebeurd. En die daar maar niet over uit kan. Want dan zou hij nu willen opzien. En de een keurt hem af en de andere, nou, ik weet niet hoe het raar. En de derde draait zich om en de vierde die loopt weg. En de vijfde die... En dan staan er ook omheen. En vertelt hij dat maar heel eenvoudig. Iedere keer weer opnieuw. God met hem omgezet. En dat die God dat nog steeds doet. En dat de Pinkster dat 3000 en later lezen we 5000 en weer later een grote schade van de priesters. En dat die God zomaar voortgaat. Wandel. En tenslotte, ja, springen. Het was niet gebruikelijk in de tempel dat je daar ging springen. Huppelen zat raken, een beetje huppelen. Waarom zou die man dat nou doen? Nou, ik denk eigenlijk dat het daarom komt dat ze aan hem gevraagd hebben, ja, maar man, is het nou allemaal wel echt? Zit hij hier nou niet wat wijs te maken? Zit hij hier nou niet te bedriegen of zo? En ja, dat kan toch, hè, dat die, ja, bedoel, waarom zou die man dat toch allemaal waar zijn? Waar is die man? Waar? Dat is 40 jaar gelegen, 20 jaar bij die poort gelegen. Ik heb heel mijn leven nog niet kunnen lopen en nu moet je kijken. Dan springt hij. Wat doet die man daar eigenlijk springen? Nou niet, wil hij nog eens onderstrepen dat het waar is in zijn leven. En dat wat hij heeft ontvangen van de Heer. Dat het geen verhaaltje is. Dat dat geen kunst of een fabeltje is. En dat dat niet een winderige wetenschap is in zijn leven. Maar dat het volstrekt waar is. En dat hij daar als het toonbeeld van Gods gunst door die tempel wandelt, springt en God groot maakt. Nou, dat zijn dan de drie dingen die je ook weer na kunt gaan in je leven. Is het het verlangen om dan tot eer van God te leven? Is het dat verlangen om ook in je gezin, in je huwelijk, in je familie, het geheim met anderen te delen? Gunning. En in de derde plaats is het ook die wetenschap dat het echt waar is. Die man springt af en toe op. Echt waar. Hij is helemaal genezen. En het hele God heeft naar hem omgezien. Nou, dat is nou de geschiedenis. En dat zijn de lessen. We gaan de week van voorbereiding in. Ik heb een paar dingen zo genoemd. Laat ik ze nog maar even herhalen. Een ingrijpen van Gods wegen. Door zijn woord. Dat is één. Zullen we dat onthouden? De tweede plaats. Dat de Heer brengt bij die persoon. Daar hoor je wet en evangelie voor. En dat dat de enige grond is. En geen andere naam onder de hemel. Want we gaan God ontmoeten. En dat die zaligmaker een volkomen gewillig zaligmaker is. Maar wel de gekruisigde. We hebben hartelief oprecht vanuit het woord. Dus niet met een of andere soort algemene wetenschap. Nee, concreet. En in de derde plaats wordt ons leven nu gestempeld. Door de vreze Gods. Om die te doen uit dankbaarheid. Dan staat er een dominee op de kansel. De komende week heel wat heeft te doen. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 56, het laatste vers. Gaat mijn ziel beveiligd voor de dood en wat er verder volgt. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.